Dit is Tussen Recepten en Reanimaties. Een podcast voor en door doktersassistenten en triagisten. En ook voor mensen die overwegen dit te gaan doen als beroep. Ik ben Nadia van de Family Doctor. Ik ben huisarts en ben actief op social media om mensen goede informatie te geven over medische onderwerpen en de medische wereld.
Deze mevrouw had geen rijbewijs, maar onder cocaïne invloed onderweg naar dokter op de snelweg. Dus dan ben ik eigenlijk al heel snel aan het zoeken van politie, wat voor auto.
Toen bleken ze inderdaad, meneer was onwel. En mevrouw had ondertussen met mij aan de telefoon en 7 jaar gehad.
Nou,
ja.
Wat bizar.
Ja.
In deze aflevering gaan we het hebben over het opnemen van de spoedlijn. Voor veel beginnende doktersassistenten en triagisten heel eng. Mijn gasten Getty en Nikki werken op de huisartsenpost als triagisten en daar gaat de spoedlijn heel vaak af. Dus zij hebben inmiddels veel ervaring in de spoedlijn opnemen. Nou, ik begin de podcast altijd met een persoonlijke vraag. En vandaag wil ik jullie de vraag stellen. Wat is de reden dat je hebt gekozen voor het triagistenvak? Nikki.
Ik heb in 2019 stage gelopen bij HDOX. En daar ben ik door een collega van ons achtergekomen. Want ik wist eigenlijk niet eens wat de huisartsenpost was. Haar leerde ik kennen in mijn eerste stagejaar doktersassistenten. En had ik nog niet al te veel tijd gehad om achter de telefoon te zitten en de triage goed te leren. En toen stelde zij voor, nou, als je bij HDOX komt werken, dan heb je dat zo weer rechtgetrokken. En daar had ze gelijk in. En verder, zodoende ben ik dus bij HDOX terechtgekomen met mijn stage. En dat vond ik zo ontzettend leuk. En toen ben ik uiteindelijk ervaring op gaan doen in de dagpraktijk. En uiteindelijk weer teruggekomen.
Dus eigenlijk van een stage zo enthousiast geworden dat je daar hebt willen blijven.
Ja.
Ja. En Getty, wat is voor jou de reden dat je het triagistenvak bent gaan doen?
Nou ja, ik ben denk ik gewoon erin gerold. Want ik ben van thuis uit doktersassistenten. Dus toen ik 25 jaar geleden zoiets klaar was met school, was het alleen doktersassistenten. Later natuurlijk, sinds kort, is triage in leven geroepen. En we waren verplicht om die opleiding te doen. Of ja, niet eens een opleiding. We hadden toen geen opleiding. Dus wij moesten triagisten worden. Als je op die huisartsenpost zou zitten of wilde, dan moest je gewoon die triage een triagist worden. Dus ja, eigenlijk had je geen keus. Gewoon doktersassistenten of een triagist. Dus zo hebben we een toets gehad. Nou, als je haalde, dan was je geslaagd en dan werd je triagist.
Dus toen hoefde je eigenlijk geen opleiding te doen?
Nee, toen niet.
Nee. Nee.
Nee. Dus het was gewoon eigenlijk het hoorde bij je vak.
En hoe lang geleden was dat?
Dit was in 2009, meen ik.
Dus je noemt kort, maar het is alweer een tijdje geleden.
Ja, het is alweer een tijdje geleden. Ik ben toen aan mijn derde herregistratie.
Ja.
Volgend jaar. Ja. Dus 15 jaar verder.
Ja. Ja. Ja, en voor de luisteraars die niet goed weten wat het triagistenvak nou precies inhoudt, wat doe je nou als triagist?
Nou, als triagist is eigenlijk snel bepalen hoe snel je een patiënt bij een dokter krijgt of hulp aan een patiënt geeft. En dat moet je snel doen door bevraging. En dat is eigenlijk het vak triagist. Dus eigenlijk snel tot een urgentie komen.
Ja.
Ja.
En dat is dus met name op de huisartsenpost.
Ja.
En je zei net al, je was ook doktersassistent. Je bent doktersassistent. En als je doktersassistent bent, kan je dan tegenwoordig ook gewoon door een toets te maken triagist zijn? Weet jij dat, Nikki?
Nee, tegenwoordig niet meer. Er zijn heel wat regeltjes bijgekomen. Je hebt nu een opleiding die je moet volgen. Daar doe je ongeveer 1,5 tot 2 jaar over. Je moet hem binnen 2 jaar halen. En daarbij heb je scholingsdagen. Volgens mij een stuk of 10 verdeeld over 2 maanden. 2, 3 maanden. En vervolgens ga je een examen doen, een landelijke kennistoets. En dan ga je je focussen op je gesprekken. Dus ook je gesprekken worden beoordeeld. Krijg je 3 beoordelingsmomenten met een van je inwerksbegeleiders. Als daar als het uit de laatste een mooie voldoende is gekomen, dan ga je voor je examenaudit. Dat is dan een dag waarbij je samen met iemand van de opleiding gaat zitten om gesprekken te werven van verschillende urgenties, verschillende criteria's, verschillende leeftijden ook. En die worden dan als examen beoordeeld. En die moeten dan ook allemaal voldoende zijn. En dat mag
heel
na
anders.
Een jaar in dienst, mag je dat examen auditen.
Heel anders dan gewoon alleen een toets maken dus.
Ja, heel anders. Ja.
En het blijft ook wel veranderen hoor. Want ik ben nu in afgelopen juni geslaagd. En ook bij mij is er weer een verschil tussen de mensen die nu starten en hoe het bij mij verliep. Dus dat blijft ook weer veranderen en verbeteren.
Ja. Want hoe lang werk jij nu op de huisartsenpost, Cathy?
Ik werk bijna 20 jaar op die huisartsenpost.
En je hebt daar ook een coördinerende functie in de avonden en je werkt daar ook als procescoördinator. Jij trouwens ook, Nicky. En je beoordeelt ook of mensen spoedlijnbekwaam zijn. En wat vertel je iemand die voor het eerst leert de spoedlijn op te nemen?
Relax. Heel belangrijk.
Ja?
Ja, ontspannen, de spoedlijn opnemen. Want de mensen die op de spoedlijn bellen zijn over het algemeen ongerust. Die zijn al in paniek. Dus jij als die professional moet proberen je rust te houden. En dus ja, ik zag altijd wanneer ik inderdaad mensen, nieuwe triagisten, spoedlijn gaan bekwamen, is rust. Bewaar die rust. Hoe moeilijk het ook, het is spannend. De eerste keer is altijd spannend. Maar probeer jezelf de moed in te spreken dat het eigenlijk niks anders is dan de gewone lijn.
Want weet jij nog hoe het voor jou was om voor de eerste keer de spoedlijn op te nemen?
Toen ik begon, ja, die spoedlijn was er, maar het was in een andere vorm. Kijk, nu rinkelt die en dan hoor je het, word je geroepen. Je wordt wakker geschud bij wijze van om het op te nemen. Het is een andere geluid.
Spoedlijn, ja.
Het is een andere geluid. En ik had het niet in het begin toen ik begon. Je kreeg gewoon die spoedlijn binnen via de gewone lijn, om het maar zo te zeggen. Dus ja, mijn eerste keer was niet spannend dat ik me kan herinneren. Nee, het was gewoon een normale lijn. Tegenwoordig is het spannend, omdat je een andere lijn, het klinkt anders. Je wordt ook getraind en bekwaam gemaakt. In mijn tijd werd je niet bekwaam gemaakt voor die spoedlijn. Je nam het gewoon op.
Want er werd dus geen onderscheid gemaakt, dus we zaten gewoon in de wachtrij tussen de normale telefoontjes.
Nee, die spoedlijn kwam wel anders binnen, maar het rinkelde niet anders.
Ah.
En dus ik geloof dat het toen rinkelde je op je telefoon. Maar het klonk niet anders en het was geen, je had geen training, geen bekwaamheid. Je moest niks aan voldoen, om het maar zo te zeggen. Het was een van die vele telefoontjes die je kon krijgen.
Nicky, voor jou is het wat korter geleden dat je voor de eerste spoedlijn hebt opgenomen. Weet jij nog hoe het voor jou was om voor de eerste keer de spoedlijn op te nemen?
Ik vond het, heel helder heb ik het niet, maar ik vond het volgens mij ook wel spannend. Maar ook tijdens de spoedlijn bekwamen merk je eigenlijk dat heel veel wat er binnenkomt op de spoedlijn eigenlijk per ongeluk is aangetikt. Dus dat neemt eigenlijk al heel snel je zenuwachtigheid of die nervositeit een beetje af. Omdat de eerste 5 van je spoedlijn bekwamen zijn waarschijnlijk onterecht spoedgesprekjes. Dus dan leer je hem al anders aan te nemen. Dat gaat eigenlijk vanzelf. Want eigenlijk ga je ervan uit van, joh, twijfel je altijd, is dit spoed ja of nee? Als ze op de spoedlijn bellen. De ene keer wel en de andere keer niet. Maar het is vaker niet dan wel.
Dus eigenlijk altijd nog maar afwachten, is het wel spoed?
Juist.
Als je de spoedlijn opneemt.
Juist, ja. En patiënten vinden vaak hun situatie spoed of juist niet. Je hebt juist mensen die het alles allemaal een beetje afschuiven en zeggen, nee hoor, het gaat wel. En andere mensen die voor een gestoten teen al op de spoedlijn bellen en eigenlijk wil dat de ambulance komt. Dus daar zit ook een heel verschil in.
Ja, er zit een heel verschil in, inderdaad. Ja. Ja, hoe lang duurde het bij jou voordat je het niet meer eng vond om de spoedlijn op te nemen, denk je?
Ik denk een paar telefoontjes. Dat gaat op een gegeven moment zo snel. Je bent op een gegeven moment al zo lang aan de telefoon dat dit er op een gegeven moment gewoon in sluipt. Het hoort erbij.
Ja, dat is eigenlijk best wel snel
bij jou. Ja, eigenlijk best wel snel, ja.
En Getty, is er nog een telefoontje van de spoedlijn dat je zegt, nou, dat zal ik echt nooit meer vergeten?
Nou ja, het is wel heel lang geleden. Niet zozeer op de spoedlijn kan ik me herinneren. Ik heb zoveel spoedlijnen opgenomen dat ik zou niet eens weten mijn eerste keer. Maar het is soms spannend. Ik heb spannende dingen meegemaakt op de spoedlijn.
Ja.
Een vrouw die belde voor die echtgenoot die niet lekker was natuurlijk terecht spoed. En tijdens het gesprek werd die mevrouw ook onwel. Kon ik haar ineens niet horen, binnenmonds praten. Ik had nog geen gegevens. Nou, we hadden toen een systeem waarmee je op telefoonnummer iemand kon traceren. Dus ik heb met telefoonnummer heb ik een adres bijgezocht. En daarop die politie naartoe gestuurd en visitearts of ambulance. Toen bleken ze inderdaad, meneer was onwel. En mevrouw had ondertussen met mij aan de telefoon en 7 jaar gehad.
Nou,
ja.
Wat bizar.
Ja.
Nou, ik kan me voorstellen dat je dat niet meer snel vergeet.
Dus ja,
ik zat te denken, koolmonoxidevergiftiging
nee,
of zo.
Nee,
nee, ze had een beroerte gehad tijdens...
Het gesprek met mij,
ja.
Terwijl ze belde voor haar partner.
Wow.
En ik had alleen een telefoonnummer en ik had hem in het systeem staan. Dus op het adres heb ik dus die ambulance en die politie afgestuurd. De deur moest open getrapt worden.
Ja, natuurlijk. Ja.
En toen beide patiënten aangetroffen.
Beide meegenomen.
Beide meegenomen.
Naar het ziekenhuis, ja.
Ja.
Zo, heftig hoor. Nicky, heb jij nog een spoedlijn opgenomen waarvan je denkt, nou die zal ik echt niet snel vergeten?
Ik had ooit een keer een moeder aan de lijn. Belde op de spoedlijn met paniek en angstklachten, wat ik ook wel heel goed begreep. Het was een heel vaag verhaal. Het was namelijk een moeder met een dochter met een beperking die ergens intern woonde, waar dochter bleek misbruikt te worden. Moeder had een cocaïneverslaving en greep daar eigenlijk steeds meer naar door die situatie. Deze mevrouw had geen rijbewijs, maar onder cocaïne-invloed onderweg naar dochter op de snelweg. Dus dan ben ik eigenlijk al heel snel aan het zoeken van politie. Wat voor auto? Dat wist mijn vrouw niet. Mevrouw wist niet wat voor auto ze reed. Was net een nieuwe auto. Man gebeld of die weet wat het kenteken is, et cetera. Want die mevrouw wilde absoluut niet stoppen. Die wilde gewoon doorrijden naar haar dochter. Dus daar had ik een ambu, want ze had ook hartkloppingen met cocaïne gebruikt. Dus dat is ook wel wat je gaat zorgen maken om haar hart. Dus ik had een ambu gestuurd naar de woonlocatie van die mevrouw. Ik had de politie gestuurd. Maar dat duurde eigenlijk best wel lang allemaal, omdat je al die info moest werven. En dat is wel iets wat ik niet zo snel meer zou vergeten.
Nee, en uiteindelijk nog meegekregen dat zij aankwam bij de plek waar...
Ja, zij is aangekomen bij dochter. Kon ik nog een dikke knuffel geven, wat zij dus heel erg belangrijk vond. En is uiteindelijk meegenomen in de ambulance.
Jeetje, ja. Ik kreeg helemaal kippenvel van.
Ja.
Ja. Wat voor dingen zou je nu niet meer doen, wat je vroeger wel deed bij de spoedlijn aannemen?
Nou, ik denk dat ik geduldiger ben geworden. Vroeger was het spoed en het was echt spoed. En nu is het, wat Nicky zei, is zoveel onterecht spoed. Nou, als je iedere keer een preek moet geven, dan word je moe van.
Ja.
Dus ik ben nu, ik neem het nu anders op. Het is spoed of het is geen spoed. En wat ik zeg, vroeger was het echt spoed, dan zat je er ook echt voor. En tegenwoordig is het zo laagdrempelig voor patiënten, dat ze voor kleinste dingen op die spoedlijn bellen. Nou, wat ik zeg, als je iedere keer met die spanning gaat opnemen, dus ik ben nu nog relaxen. Dus ik neem het met minder spanning op.
Dus het is niet zozeer dat je iets echt heel dingen niet meer doet, maar het is meer dat je denkt, nou, ik weet dat ik niet de wereld kan verbeteren, dat ik bij iedereen een preek ga geven die onterecht belt voor de spoedlijn.
Ja.
En dat je ook niet meer zo aan ergert.
Precies, ja. En je hoort het anders aan. Je luistert met een ander oor.
Ja.
Om het maar zo te zeggen. Met de ervaring die ik nu heb, eigenlijk meer vergevend ben of zo. Ik weet niet, misschien met de jaren ervaren dat je soms mensen echt niet beter weten.
Nee, dus, is dat vaak zo.
Ja, mensen weten niet beter waarom ze op die spoedlijn. Voor hun is spoed. Zij vinden hun situatie spoed.
Ja.
Kijk, natuurlijk heb je soms die ene die belt voor een afspraak verzetten. Of een receptje. Maar echt die patiënten die wel wat hebben, een klacht hebben, maar het ervaren als spoed, heb ik steeds meer begrip voor.
Ja.
Omdat ze gewoon niet beter weten.
En als mensen niet terecht bellen voor spoed, dan worden ze ook weer teruggezet in de wachtrij.
Dan word je teruggezet in niet beloond. Nee.
Nou, we hebben ook aan volgers gevraagd wat zij voor vragen hebben over de spoedlijn. Dan hebben we 3 vragen. De eerste vraag is, ik heb nog niet vaak een spoedlijn opgenomen en vind dit eng. Wat kan ik doen om het minder eng te gaan vinden? Nicky.
Doen en blijven doen. Dat is voornamelijk heel erg belangrijk. Hoe vaker je het doet, hoe minder spanning. Ja, zoals Getty al zei, hoe jij met minder spanning achter de telefoon zit. En dat heeft de patiënt op dat moment wel echt nodig. Is het terechte spoed, is het heel fijn als jij de kalmte bewaart aan die telefoon. En de patiënt goed kan aanwijzingen, opdrachten kan geven. En daarbij ook zelf je rust behoudt. Soms is dat nog wel eens lastig. Want dan ben jij op zoek naar klachten. En dan zijn mensen heel vaag. Dus op zo'n moment kan ik soms ook wel een beetje, nou niet per se in mijn stress, maar dat ik me niet gestrest voel, maar dat ik misschien een beetje gestrest overkom aan de telefoon. Want je bent ja, echt aan het vissen van, joh, wat is er aan de hand? Wat is het toestandsbeeld? Hoe zit de patiënt erbij? Je wil echt een soort plaatje in je hoofd creëren met hoe die patiënt erbij zit en wat er aan de hand is. En zo op die manier kan je de patiënt het beste helpen. En soms krijg je dat niet echt. Dat wekt alleen bij mij irritatie op de spoedlijn.
Eigenlijk heel, heel graag zo snel mogelijk wil weten hoe het gaat met iemand, maar de ander dat dan niet goed lukt om te beschrijven.
Precies.
Ja. En tweede vraag. Soms belt er iemand anders voor een patiënt op de spoedlijn. Die is vaak dan erg in paniek. Ik merk dat ik dan ook in paniek raak als triagist. Wat kan ik doen als ik zelf in paniek raak? Jetty?
Met welke emotie neem jij die spoedlijn op? Kijk, als jij in paniek bent en Ibella is ook in paniek, ja, dan gaat dat natuurlijk meer paniek creëren. Dus probeer, hoe moeilijk het ook is, om jouw rust te bewaken, te bewaren ook. En besef dat jij die professional bent. En dat die Bella juist een leek is, die weet niet beter. Ik zou adviseren, neem het op met de kennis die je hebt. En voor jezelf toch, dat je weet dat jij die professional bent, dat jij erachter komt. En wat ik zeg, is het een echte spoed, dan weet je dat ook. En natuurlijk ook non-verbaal communiceren. En die patiënt hoort dat aan die andere kant. Dus op het moment dat iemand belt die in paniek is, of misschien, soms moet je dat ook benoemen. Benoem gewoon, vraag gelijk waarom iemand zo in paniek is. En soms kun je dat al wat kalmeren door wat woordkeuze, maar gewoon het eigenlijk te benoemen. En patiënt gelijk bij het begin te pakken van, ik ga je helpen.
Als je dan zelf dus ook toch in paniek blijft, ondanks dat je probeert meer vertrouwen te hebben in jezelf, heb jij dan nog andere tips, Nikki?
Nou, ik denk dat het belangrijk is ook om voor jezelf te achterkomen waar die paniek vandaan komt. We hebben soms nog wel eens collega's die een bepaalde situatie zelf hebben meegemaakt en als ze dat dan aan de telefoon krijgen, dan in die paniek schieten. Wat ik me heel goed kan voorstellen. Dus ik denk dat dat ook heel belangrijk is. Ben je gewoon heel zenuwachtig? Of word je zenuwachtig van de zenuwachtigheid van de patiënt? Of komt het ergens anders vandaan? Ga daarmee in gesprek met je inwerkbegeleider, zodat je daar tips voor kan krijgen. En ga daarmee aan de gang. Ja.
Ja, en dus ik denk ook dat als je echt merkt dat je zelf in paniek bent en het lukt je niet om rustig te blijven, ja, dan lukt het natuurlijk ook niet goed om goed te kunnen luisteren naar de patiënt en goed te kunnen triëren. Mm-hmm. En dan is er op andere posten natuurlijk ook een persoon waar je heen kan gaan, zoals de PC, de procescoördinator, die jullie allebei zijn, die je dan eventueel ook kan komen helpen. Ja. Ja, want het scheelt al als er iemand gewoon bij je zit of even bij je komt staan. Diegene hoeft soms niet eens het gesprek over te nemen. Maar het gevoel dat je er niet alleen voor dat gesprek staat, kan soms ook al kan soms ook meer rust geven. Ja. De laatste volgersvraag. Er bellen ook mensen vaak op de spoedlijn om niets. Wat kan ik doen als ze dat steeds blijven doen? Ook al heb je dus al gezegd, hè, meneer, dit is echt alleen voor spoed. Nikki.
Nou, we hebben nog wel eens mensen die een ruzietje krijgen of een agressieve patiënt. En die doen dan om ons eigenlijk in de weg te zitten, continu weer opnieuw op die spoedlijn bellen. En wat je doet is, je spreekt de patiënt aan, je herhaalt jezelf. Maar mocht het zijn dat hij bijna heel de dienst jullie lastig valt, dan sturen we de politie.
Ja, heb je dat wel eens moeten doen?
Ja.
Ja? Want komt dat vaak voor? Jetty, weet jij dat?
Niet heel vaak, maar er zijn ook wel bepaalde patiënten die het vaker doen. En we kennen ze bij naam.
Bij stem.
Bij stem, ja. Ja, en dan weet je ook wel dat ze echt gaan bellen. Hele nacht. Of de hele dienst. Dus dan ga je inderdaad op die politie afsturen. Maar ik merk wel, of in de loop der jaren, dat vaak wel een waarschuwing voldoende is. Ja. Enkele keren wordt de politie gestuurd. Maar dat er patiënten zijn die continu voor niks opbellen, ja, die zijn er.
Want je kunt ze niet blokkeren.
Nee.
Je bent, stel er is spoed, echte spoed, dan moet diegene wel kunnen bellen.
Je bent verplicht om het op te nemen en uit te vragen. Nou, heb je natuurlijk diezelfde patiënt herhaaldelijk op die spoedlijn, dan zeg je er iets van. En soms laat je een andere collega het overnemen, want je herkent wel het telefoonnummer. In de hoop dat zij het wel aannemen van die collega. Nou ja, zo niet, dan gaan we dus inderdaad de politie inschakelen.
Ja, jammer dat het gebeurt, maar fijn dat in ieder geval nu tegenwoordig een waarschuwing genoeg blijkt ten opzichte van vroeger.
Ja, soms.
Ja, en je werkt ook mensen in. En jij gaat mensen inwerken, Nikki, maar Getty, jij werkt al mensen in. Beoordeelt ook of iemand spoedlijnbekwaam is. Wanneer is iemand nou spoedlijnbekwaam?
Nou ja, nou, Getty is heel streng, hoor.
Daar hebben we natuurlijk wel inderdaad protocol voor. Je moet, als we volgens ons protocol werken, dan moet je 3 gesprekken hebben opgenomen waarvan tenminste 2 een echte spoed is. Wanneer jij klaar voor bent, is wanneer je met rust die spoedlijn kan opnemen. In principe trainen we daarop, maar we dwingen je niet. Je moet op je gemak voelen. Die ene is daarin sneller als die ander. Maar in principe ben je er klaar voor wanneer je met rust en met zonder al te veel spanning die spoedlijn opneemt. Ja, dan ben je eigenlijk klaar. Maar volgens het protocol is wanneer je minstens 2 à 3 echte spoed hebt af kunnen handelen.
Dus dan kijken ze niet naar de kwaliteit van het gesprek, van de vragen die je stelt, of je de goede ingangsklacht pakt. Of hoort dat er ook bij spoedlijnbekwaamheid?
Dat hoort ook bij spoedlijnbekwaamheid, juist.
Dus heel het gesprek wordt beoordeeld. Niet alleen op rust.
Nee. Het hele gesprek wordt beoordeeld. Of je volgens die ABCD uitvraagt, wanneer heb je die NAW erbij gepakt? Nou, je moet handelen. In een spoedgesprek is dat anders. Ik zeg tegen nieuwe collega's, je kan geen spoedlijn hebben op die spoedlijn en 10 minuten of 15 minuten een gesprek hebben. Dan heb je iets niet goed gedaan. Spoed is spoed.
Ja. Ja.
Dus heb je een echte spoed, dan wil ik horen. Ik moet horen dat je binnen 5, 6 minuten eigenlijk al die urgentie voor je hebt.
Ja.
Dan ben je klaar met die spoedlijn.
Dan ben je er klaar voor.
Dan ben je
echt klaar voor.
Ja.
Ja. Ja, en stel iemand belt omdat iemand niet alleen buiten bewustzijn is, maar echt gereanimeerd moet worden. Wat doe je dan?
Ik heb het zelf nog nooit meegemaakt, gelukkig.
Ja, gelukkig?
Nou, ik zou wel iemand heel graag daarbij willen helpen, maar ik vind het wel heel akelig voor de patiënt dat natuurlijk aan de gang is. En ook voor de mensen die er omheen zijn. Hè. De patiënt heeft het waarschijnlijk niet zo heel hard door. Maar het is echt wel een traumatische gebeurtenis voor patiënt en omgeving. En verder wat je dan doet, is ga je begeleiden in reanimatie. En dat willen we ook nog wel eens doorzetten naar de meldkamer, naar de AMBU. Die zijn er toch wel wat beter in dan wij. Doen dat toch een stuk vaker dan dat wij dat doen. Maar je gaat hem in principe wel opstarten.
Ja, en met je gaat hem opstarten, je bedoelt dat je dan begint met de begeleiding van de reanimatie.
Juist, ja.
Heb jij dat wel eens gehad, Getty?
Nee.
Nee. Nou, gelukkig voor jullie allebei. Ja. Nee. Stel, iemand belt op de spoedlijn voor iemand omdat het niet goed gaat met iemand, maar die is helemaal niet bij de patiënt. Wat moet je dan doen?
Nou ja, onze afspraak is dat je zo en zo bij de patiënt vandaan moet bellen. Is iemand niet bij de patiënt, is het een terechte spoed, dan verwijs ik naar die meldkamer. Dus de patiënt die belt voor, ik zit in Limburg, ik ben gebeld door mijn moeder die pijn op de borst heeft. Dan verwijs ik diegene naar die meldkamer, want zij werken toch anders. Kijk, onze systeem moet je gegevens invoeren om in het systeem verder te kunnen. Nou, volgens mij hoeft dat niet per se bij die meldkamer.
Meldkamerambulance bedoel je daarmee?
Wel, meldkamerambulance, ja. Kan ik de patiënt bellen? Wil ik de verantwoordelijkheid nemen? Dan doe ik dat. Dat is ook een optie. Vaak bel ik ook mensen terug. Maar is het een terechte spoed waarbij ik binnen 15 minuten eigenlijk hulp wil krijgen voor die patiënt? Dan verwijs ik ze naar die meldkamer.
Ja,
ambulance.
En als iemand relatief dicht bij de patiënt is?
En is het een terechte spoed, verwijs ik ook naar die meldkamer.
Ja.
Ja, okay. Relatief. Wat is relatief? Op die spoedlijn eigenlijk is spoed binnen een kwartier. Je moet eigenlijk binnen een kwartier, max 20 minuten, moet je hulp krijgen bij die patiënt.
Ja.
Ga ik iemand 10 minuten laten rijden, dan ben ik eigenlijk al die helft van mijn tijd kwijt, om het maar zo te zeggen. Dus is het een terechte spoed, dan altijd naar die meldkamer.
Altijd naar de meldkamer.
Nou, ja. Ja.
Ja, en mensen die luisteren, dat zijn degene die nog niet heel lang de spoedlijn hebben gedaan. Hebben jullie nog tips voor deze mensen die we nog niet hebben besproken vandaag?
Nou ja, eigenlijk oefenen. Dat is het echt. En ja, eigenlijk heb ik niet eigenlijk hele andere tips. Maak bespreekbaar wat je moeilijk vindt. En ga ermee aan de slag met, met je opleider.
Getty, tip?
Ja, ik denk dat kennis belangrijk is. Dus je moet wel wat kennis hebben met betrekking tot bepaalde hoge klachten. En dus als iemand belt op de spoedlijn voor buikpijn en het is terecht spoed, dat je toch snel bepaalde klachten moet kunnen stellen. Dus ik zeg, pak altijd je NHG bij je. Die NTS tegenwoordig. Pak het erbij.
Ja.
Dat je weet die urgente vragen te stellen. Dus toch een beetje kennis helpt. Want vaak als je merkt dat als het echt een spoed is, dat je toch een soort blackout kan krijgen. Dat is normaal. Ja.
En wat kunnen ze doen om die kennis meer te krijgen?
Je boek erbij pakken. Kijk meer in je boek, kijk meer online.
Dus de NHG-triagewijze,
ja. Ja. Kijk even erin vooral. Tijdens de opleiding geef ik dat ook altijd mee als tip. Kijk er vaker in en kijk vooral naar die U1 en U1 klachten.
Okay.
En dat je toch één of twee, want als het een terechte spoed is met één of twee vragen, heb je eigenlijk snel urgentie voor je. Probeer die vragen een beetje in je achterhoofd te hebben.
Dat maakt het makkelijker.
Het helpt.
Dat helpt.
Want wij vragen een hoop, maar het is ook heel belangrijk dat je weet waarom je het vraagt. En dat vind je inderdaad allemaal in de triagewijzer. Heb je inderdaad de vragen en hoe je die ook stelt is van meest hoog urgent naar laag urgent. Waardoor je als je al eigenlijk een antwoord hebt op je hoogst urgente vragen en daar komt een negatief antwoord van de patiënt op uit, dus dat het wel degelijk spoed is, dan ben je eigenlijk al klaar. Dus, en dat is heel belangrijk. Hou je aan je structuur, weet waarom je het vraagt. En dat staat ook allemaal in het triagewijzer beschreven. Met een hele hoop achtergrondinformatie, met ziektebeelden, wat dus past bij die triagecriteria.
Bedankt voor het luisteren. Ik zou het heel leuk vinden als je vriend wordt van de podcast. Deze podcast is namelijk niet gesponsord, dus ik zou je hulp goed kunnen gebruiken. In de show notes heb ik een linkje voor je neergezet. Heel erg bedankt.